goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Klingendaal-onderzoeker Julia Soldatiuk-Westerveld. Over de ontwikkelingen in Oekraïne.
Nou ja, er is in het algemeen weinig... Ik vind dat er niet zoveel kennis is over Oost-Europa. Vrij oppervlakkige kennis. En ook vaak... Kijk, dat is een regio die niet alleen Oekraïne, maar ook landen eromheen zijn enorm veranderd. Door een grote transitie gegaan in de afgelopen 30 jaar. En daar is... in bepaalde kringen heb ik het idee dat er heerst nog die ideeën van... Net na de val van de Sovjet-Unie of in de Sovjet-Unie. Ja, die kennis ontbreekt soms over de... Over de ontwikkelingen van de recente jaren, wat ook logisch is, want dat gaat zo snel dat je dat niet altijd even kan bijhouden.
Ja, en wij zien vooral een hang naar illiberaal leiderschap, hè, in landen als Hongarije. Slowakije gaat ook die kant op. Polen is net vooralsnog de dans ontsnapt, dus dat zien wij.
Ja, klopt. Ja, Slowakije en Hongarije zijn inderdaad twee landen die... die deze tendenties al langer hebben. Bij Tsjechië, want Slowakije was een onderdeel van Tsjechië, Tsjechoslowakije, zien we dat helemaal niet. Dus dat is ook wel interessant om te zien.
Haar naam Julia Soldatiuk-Westerveld suggereert een Nederlandse man en een Oekraïense achtergrond. 14 jaar geleden kwam ze naar Nederland om te studeren en toen bleef ze plakken. Tegen haar oorspronkelijke intenties in. Inmiddels werkt ze als researcher bij Klingendaal, de vermaarde denktank voor internationale betrekkingen. Haar specialiteit de wederopbouw van Oekraïne en de integratie met de EU. Ze doet onderzoek naar de politieke ontwikkelingen in het land in oorlog en met name ook naar de toezichtsorganen op militair en burgerlijk terrein. En als het waar is dat we maar schamele kennis bezitten over Oekraïne en andere landen in het oosten van Europa, dan zouden we wel eens verbaasd kunnen zijn over alles wat er op het ogenblik gebeurt. We hebben afgesproken op het dak van een parkeergarage in Haarlem, de stad waar ze woont. In het restaurant dat hier gebouwd is, in een kas, is het veel te lawaaierig om een gesprek op te nemen. Dus staan we op het terras, vanwege de motregen schuilend onder een afdakje. Vlakbij zit natuurlijk een luidsprekertje waar de onvermijdelijke muziek de stemming erin probeert te houden. We kijken uit over de stad, met uitzicht op de kathedraal, de meeuwen die krijsen. Het nieuws richt zich over het algemeen op het front dat vast lijkt te zitten. En op de vraag hoeveel munitie er nog is. Maar hoe gaat het eigenlijk in de rest van Oekraïne?
Ja, Oekraïne is nu in een enorme transitie. Er zijn veel initiatieven, veel vrijwilligersinitiatieven om te steunen. Veel innovaties als het gaat om productie van IT-sector en energievoorzieningen. Zolang is heel erg in transitie. Er is ook een verandering van mentaliteit. Naar meer eigenaarschap, naar meer verantwoordelijkheid nemen voor eigen omgeving, voor eigen land. En er is natuurlijk ook wel het is emotioneel vrij zwaar voor mensen. Dus dat merk ik wel, dat veel mensen zijn vermoeid. In de eerste 2 jaar zijn ze doorgegaan op een hoop dat dat snel zal aflopen. En daarna op adrenaline dat we moeten door. Nu merk je gewoon dat er minder energie is over het algemeen. Maar tegelijkertijd er zijn zoveel interessante nieuwe initiatieven en zoveel creativiteit. Dat gevoel dat je weet niet of je morgen nog er zal zijn, zorgt ervoor dat mensen leven in het nu. Dat hoor ik wel vaak. En in de steden, die zijn wat verder van de frontlinie, merk je nauwelijks dat er oorlog aan de gang is. Zo modern, bruisende cafés en bedrijven en die urgentie. Urgentie en het soort van het leven in een crisismodus zorgt ervoor dat mensen ook 24/7 beschikbaar zijn en dat gaat gewoon heel snel.
En ze zijn bezig met een soort transitie, mentaliteitsverandering, maar ook gaat het zover dat eigenlijk de hele economische structuur verandert op het ogenblik?
Ja, als we het hebben over de mentaliteit van Oekraïners. Er is zeker een verandering gekomen in de afgelopen 2 jaar. Dat heeft vooral te maken met een geloof dat individu iets kan veranderen. Waar vroeger veel verwachtingen werden gewekt van de staat, de rol van de staat en de centralistische organisatie. Wat ook veel negatieve tendenties heeft mogelijk gemaakt, zoals bijvoorbeeld oligarchen of corruptie. Zijn veel bottom-up initiatieven. Burgers in een stad en in een regionale niveau worden veel initiatieven ontwikkeld om zelf problemen op te lossen, zoals bijvoorbeeld energievoorziening, zonnepanelen, generatoren. Dus dat gevoel van eigenaarschap groeit. Mm. En dat is denk ik een noodzakelijke factor voor het veranderen van Oekraïne naar een democratisch Europees land. Ja.
Want daar horen we eigenlijk weinig over. Hè? Waar je heel veel over hoort vanaf het begin is altijd, Oekraïne is een zwak land. Met name door de corruptie. En dat komt door de oligarchen. Maar dat is dus in feite al bezig om te veranderen.
Nou, wat de erfenis van dat Oekraïne heeft meegekregen van de Sovjet-Unie was in een geplande economie. Dus heel van het centraal georganiseerde, zowel economische structuur als overheidsstructuur. Dat heeft het mogelijk gemaakt voor kleine aantal mensen om veel invloed te oefenen en controle te krijgen over de hele sectoren van de hele industrieën. En dat was vrij moeilijk om aan te pakken, omdat ze op een gegeven moment buiten het controle van de overheid kwamen te staan. Na 2 jaar geleden, de grootschalige invasie, heeft er een enorme verandering gebracht. Dus net daarvoor heeft president Zelensky een wet getekend, geïntroduceerd. Dat was gericht op de-oligarchisatie. En een onderdeel, of dat wat in dat wet stond, is dat de oligarchen eigenlijk afstand moesten maken van medialicenties, van grote aandelen in het bedrijf en dat ze dan terug moesten tijdelijk naar de stad. Om eigenlijk dat op die manier wat democratischer strijden met corruptie eigenlijk. Een land wat meer transparanter te maken. Alleen voor de grootschalige invasie had de overheid niet zoveel manieren hoe dat wet in werking kon worden gebracht. En na 2022 was het wel mogelijk. En op dit moment, dat is ook gebeurd. Dat media licenties zijn nu in controle van de staat tijdelijk. De grote deel van de oligarchen hebben ook hun bedrijven kwijtgeraakt. Dus nu zijn er maar eigenlijk 1 of 2 mensen die nog steeds invloed hebben, maar in veel mindere mate op bepaalde sectoren in Oekraïne. Dat is telecommunicatie en energie. Maar omdat ze geen politieke invloed meer hebben, zijn ze wel veel meer. Dat is wel mogelijk voor de overheid om ze te controleren. En nu wordt kijken ze hoe ze samen kunnen werken om ook die energiesector, die tot nu toe voor 74% eigenlijk in overheidshanden ligt, hoe dat kan worden opengesteld voor de private markt.
Maar eigenlijk grijpen burgers dus weer het initiatief. Hè? Wij hebben het hier aan de markt overgelaten, zo'n beetje, weggegeven. En nu komen we erachter, dat is misschien niet zo goed, maar in feite is een vergelijkbaar proces in Oekraïne aan de gang.
Ja, onderdeel van wat bijvoorbeeld als we kijken naar de overheid, er moest veel bezuinigd worden de afgelopen 2 jaar. Dus wat de president heeft gedaan is voornamelijk aantal afdelingen wegbezuinigd, salarissen lager gemaakt voor de overheid. En dat heeft de capaciteit van de overheid heel erg verkleind. Hoe blijft het allemaal functioneren? Eigenlijk dankzij civil society, dankzij die burgerinitiatieven, dankzij experts die pro bono delen taken van de overheid hebben overgenomen of hebben tijdelijk overgenomen of die helpen mee. Dus eigenlijk doet civil society nu in Oekraïne veel meer dan wat we in Nederland normaal gesproken wordt gedaan door kadaster, door ministeries, door andere overheidsinstellingen.
En er zijn natuurlijk gaten geslagen in het potentieel van arbeidskrachten. Mensen zijn of weggegaan of naar het front. Met weggegaan bedoel ik dan naar gevlucht. Het slaat gaten in de economie. Dat heeft toch grote gevolgen gehad, denk ik.
Jazeker, niet alleen dat, maar ook deel van bijvoorbeeld als we het hebben over de energiesector, dan renewable energy, dus alles wat groene energie, windmolens en zonnepanelen, die geografisch gezien zijn ze voor 90% op de bezette gebieden gesitueerd. Landbouwsector is een van de grootste in Oekraïne, een hele belangrijke voor de nationale economie. En daar zien we dat manen die tractoren en combijnen besturen, die moeten nu naar de front, omdat ze dus die kennis hebben van, ze kunnen ook militaire machines besturen. Vrouwen komen in hun plaats, nemen hun plaats in. En het is heel belangrijk dat die banen blijven bestaan, want anders merken we dat mensen weggaan uit Oekraïne naar Europa. En dat is natuurlijk niet de tendentie dat de Oekraïnse overheid wil zien. Ja.
Want hoe kan Europa daar een rol in spelen? In het behoud van die banen? Die zo cruciaal voor de economie van... hoe gaat het trouwens met de economie van Oekraïne?
Het gaat wat beter. In de eerste jaar na de grootschalige invasie is de economie met 29% gekrompen. Er was ook vrij hoge inflatie. Nu is dat gestabiliseerd, eigenlijk vorig jaar al. En er is een voorzichtige groei van 3-4% per jaar. Maar dat is voornamelijk dankzij de internationale, dus de economische steun, ook budgetsteun, kapitaal van buitenaf. Dat is essentieel voor het, voor het bestaan van de Oekraïnse economie.
Ja, en dat is dus een ander verhaal dan wapens sturen en munitie. Dit is misschien wel net zo belangrijk om het land gewoon überhaupt draaiende te houden.
Nou ja, eigenlijk het hele aanpak van het wederopbouwconcept gaat voornamelijk om Oekraïnse economie te versterken. Zoveel mogelijk, dat wordt genoemd insourcing, dus zoveel mogelijk productiecapaciteiten in Oekraïne te plaatsen, zodat het zelf kan exporteren ook en zichzelf kan helpen. Want die injecties van financiële hulp en steun van buitenaf, die helpen Oekraïnse economie niet om te herstellen. Dus dat betekent dat er Oekraïne zal blijven afhankelijk blijven zijn van internationale steun. En dit is de enige manier hoe dat op den duur de steun naar Oekraïne kan verminderd worden. Zodat we eigenlijk door het op te bouwen van de Oekraïnse economie.
Dat noem je Ukrainian facilities.
Ukraine Facility is een financieringsinstrument van de Europese Commissie. Er zitten 5 miljard nu in voor 5 jaar. En een grote deel daarvan, bijna 40 miljard, gaat naar budgettaire steun van de Oekraïnse overheid. De rest gaat via blended funding naar investeringen om eigenlijk wederopbouw en investeringen in de publieke-private sector te stimuleren.
Is er al, het is 2 jaar oud, dit gruwelijke, gewelddadige conflict. Is er al sprake van een soort wederopbouw? Als je niet aan in de grensgebieden natuurlijk, maar verderop in het land.
Het is eigenlijk 10 jaar. Oorlog in Oekraïne is nu 10 jaar. En dat is iets wat we vaak vergeten hier. Ook in de zin van wederopbouw. Wederopbouw van de bevrijde gebieden in Donbass is natuurlijk veel eerder begonnen. En nu is dat dan eigenlijk opnieuw. Daarom waren, denk ik, veel initiatieven zo met snel begonnen, omdat men daar al ervaring mee had. En het is juist belangrijk om wederopbouw nu al te starten. Er zijn ook andere projecten, ook door Nederland geleid, bijvoorbeeld met wederopbouw van woningen in de Chernihiv-regio. Dat is een beetje aan het oosten, noordoosten van het land. Hoe meer is er weer opgebouwd, hoe meer mensen kunnen terugkeren, hoe meer ze kunnen werken en economie opbouwen en des te meer resilient Oekraïne kan worden.
Ja, dus dat is eigenlijk heel erg belangrijk, hè? Dat het aantrekkelijk wordt ook om weer terug te gaan, omdat daar werk is en goed werk. En wij, er zijn samenwerkingsverbanden op dit gebied.
Ja, zeker. Ja, ook bijvoorbeeld, er is een Nederlandse initiatief voor het architectuur en urban planners. En, ze werken veel samen met de Nederlandse gemeenten en Oekraïnse gemeenten om het ontwikkelen van de plannen. Hoe bepaalde gebieden in Oekraïne opnieuw kunnen worden opgebouwd, maar niet op dezelfde manier, eigenlijk niet hersteld wat er was, want dat is eigenlijk te oud en niet meer van deze tijd. Maar ze denken echt naar building back better en innovatieve oplossingen met groene energie en sustainable development goals, dus duurzamer voor het milieu. Wat is ook een hele grote probleem in Oekraïne. Door die militaire acties, daar leidt het milieu enorm aan. Ja.
En ik dacht ook nog aan de graanhandel. Hè? Graanproductie is cruciaal voor de economie van Oekraïne. Daar waren alarmerende berichten over aan het begin van de oorlog. Die stortte in. Vervoer was onmogelijk. Hoe heeft zich dat hersteld eigenlijk? Wij voelden het in de prijzen van het brood. Dus het raakte ons direct.
Ja, en dat raakte nog veel sterker. Kijk, het grote deel van Oekraïnse graanexport zijn eigenlijk niet bedoeld voor Europa. Ze zijn bedoeld voor andere delen van de wereld. En daar merkte, daar was wel in sommige regio's een voedselcrisis. En vooral daarvoor is het belangrijk omdat dat graanexport wordt hersteld. Het probleem was zowel met een transport. Dus de goedkoopste transportroute is via de zee. Odessa is de grootste haven. Daarom is Odessa zo strategisch belangrijk dat dat in de handen van Oekraïne blijft. Omdat dat is de grootste, de enige haven waarvan de graan kan worden geëxporteerd naar de rest van de wereld. En dat is nu weer open gegaan, die kanaal. Dan wordt ook gekeken naar transport via rivier, via de Europese Unie en Roemenië, daar die route. Dus dat is één probleem. We zien wel veel in het nieuws nu blokkade op de Poolse grens. Van Oekraïnse graan. Maar dat is de transport via via de weg is eigenlijk veel duurder, is veel ingewikkelder ook. En omdat aantal Europese landen, zoals bijvoorbeeld Polen, die heeft verbod ingevoerd voor custom clearance van Oekraïnse graan. Dus Oekraïne eigenlijk gebruikt die route in kleinere mate alleen voor de transport of naar andere Europese landen of buiten EU. Wat wel gebeurt, soms is bijvoorbeeld dat de graan via Polen naar Duitsland gaat. Daar wordt die custom cleared. En dan wordt die weer verkoopt in Polen, wat veel duurder is. En een ingewikkelde verhaal. Maar dat is dus transport. En daarnaast is het probleem in Oekraïne dat veel van die graanvelden zijn nu vol van mijnen. Dus ze kunnen eigenlijk niet, op dat grondgebied kan niet worden gewerkt. Dat is iets van 36% van de graanvelden zijn niet beschikbaar, bereikbaar. En het derde, wat we al hebben genoemd, is aantal werknemers die dan.
Arbeidskrachten, de mannen zijn weg.
Ja, ja.
Dus de machines staan stil.
Ja. Nou ja, ze worden nu overgenomen door vrouwen. Want vrouwen zijn erg ook onderdeel van de maatschappij en erg geëmancipeerd in deze tijd, deze 2 jaar.
En voor alle duidelijkheid, wij maken ons dan zorgen of we nog wel brood hebben. Maar veel van die graanexport is niet voor de West-Europese markt, maar gaat naar elders in de wereld.
Ja, precies. En dat is wel cruciaal dat blijft doorgaan. Wat we ook zien dat Rusland concurreert nu heel erg met op de Midden-Oosten en een aantal andere markten met Oekraïne. Oekraïne heeft nog steeds best wel grote volume van graan. En als dat niet de bestemming kan bereiken, dan betekent dat er meer vluchtelingen uit die regio's, waar dus voedseltekort, naar Europa weer komen.
Zo hangt het allemaal samen, hè? Dat leidt tot honger in andere delen van de wereld.
Ja.
Prominent altijd in het nieuws is Zelensky, president Zelensky. Hoe is, je denkt dus dat hij onaantastbaar is, zijn positie. Dat hij absoluut, eigenlijk een soort absolute macht bekleedt. Maar is dat ook zo?
Maar dat zie ik niet zo. Hij is zeer afhankelijk van steun van de bevolking. Hij is ook probeert die afstand tussen het macht, nou ja, tussen zichzelf en bevolking zo klein mogelijk te houden. Hij is één van de, zo profileert zichzelf, één van de burgers. En zijn, de reden van zijn succes is grotendeels afhankelijk van al die burgerinitiatieven, van al die mensen die achter hem staan en die hem vertrouwen en die dus dat werk doen. Als de meerderheid van de Oekraïners het niet ziet zitten, hem als president, dan verliest hij meteen eigenlijk zijn invloed en zijn macht. Dus dat is een sociaal contract tussen de bevolking en de Oekraïnse machthebbers. Dit is wel iets wat ik vind dat is veranderd tot een soort van point of no return. Dat is echt een transitie die is al gebeurd, plaatsgevonden in de afgelopen 10 jaar.
En dat betekent dus met andere woorden dat wat je het democratische besef kunt noemen, dat is nu veel meer eigen in mensen. Dus niet meer een concept, maar dat beleven mensen nu.
Ja. Nou, we zien wel een centralisatie van office van de president, dus van de machtsstructuur. Maar dat heeft vooral te maken met de martial law, met de noodtoestand en met de oorlog. Er wordt wel nagedacht in de civil society hoe na het eind van de oorlog, hoe die processen moeten weer gedecentraliseerd worden. Dat is wel belangrijk. Dat is wel ook goed, vind ik, dat er veel vanuit de civil society wordt ook gesproken. En gewaarschuwd daarvoor, zodat dat goed gebeurt. Daardoor is hij ook wel effectief. En ik zie dat Zelensky was eigenlijk de eerste president in Oekraïne die heeft dat gewoonte ingevoerd om elke dag even met een video bericht op te nemen en vertellen hoe zijn dag is gegaan en wat er allemaal is bereikt. En dat heeft wel, denk ik, vertrouwen in hem vergroot.
En worden die ook bekeken? Die worden veel bekeken?
Ja, er worden veel bekeken. Zelensky is nog steeds de meest populaire president dat Oekraïne ooit heeft gehad sinds onafhankelijkheid. De presidenten in Oekraïne waren niet zo populair. Dus die populariteit is hoger, maar niet. Dus er zijn veel ook critici van Zelensky. Niet iedereen steunt hem. Maar er is wel. Ja, wat ik zie is dat er wordt erkend dat hij vooral voor het mobiliseren van internationale steun, alles wat heeft te maken met de oorlogvoering, met verzet van Oekraïne, dat hij dat goed doet. En daarom wordt hij gesteund.
Als ik dit zo samenvat, hè, als het gaat om het beeld van wat er in Oekraïne zelf aan de hand is, dan zie je eigenlijk iets wat heel ambivalent is. Aan de ene kant dus een enorme transitie in democratische zin, in economische zin. Hè. Dat is echt een transitie, energievoorziening, wat je al beschrijft. Hè? De civil society die zich werkelijk ontwikkelt. Dat is aan de ene kant, dat is heel positief. Daar zit een enorme elan in. Tegelijkertijd ook somberte juist over het feit dat het zo lang duurt. En daar sijpelt de energie natuurlijk juist weer weg. Dus dat is heel tegenstrijdend.
Ja, en in die zin is de luchtverdediging blijft cruciaal voor Oekraïne. En we zien nu, er zijn gewoon te weinig munitie ook voor om die drones en raketten van de lucht te schieten die dan vanuit Rusland komen. Er zijn steeds meer burgerlijke doelen worden geraakt. Veel burgers overlijden in de steden, die zijn ver van de frontlinie. Dus dat is natuurlijk heel pijnlijk te zien. Er zijn weer initiatieven om munitie, drone coalition, daar zit ook Nederland in, door Latvië recent opgestart, een Tsjechisch initiatief voor het aankopen van munitie elders in de wereld. En daar Europese landen die maken dan geld over en Tsjechië koopt dat en stuurt naar Oekraïne. Want binnen de Europese Unie is er gewoon te weinig munitie om voorraden om te leveren. En het feit dat deze situatie, het is niet echt duidelijk wanneer er verbetering of een komt, maakt het. En aan de andere kant Rusland die zich volgens sommige voorspellingen bereidt op een zomeroffensief. Dat helpt natuurlijk niet om een moed hoog te houden.
Laten we het hebben over het front, de situatie in het oosten en zuiden. Het lijkt zich militair gesproken een beetje te stabiliseren en dat het heel langzaam verschuift naar Russisch overwicht.
Ja, ik zou, de verwachting is dat Oekraïne door die tekort van munitie dit jaar... De taak is eigenlijk om op de frontlinie zoveel mogelijk op hetzelfde punt te behouden. Zo weinig mogelijk verlies te leiden, ook qua mensen. En wel beperkte stukken van grond eigenlijk afstaan naar Rusland. Waarschijnlijk gaat dat gebeuren als we kijken naar overwicht. Een andere aspect is dat vorig jaar heeft... De Oekraïense leger zich vooral ingesteld in een aanval, in een offensief. Dus ze hadden niet zoveel tijd om defensielinies goed te bouwen. Nu is dat een prioriteit. En daar zijn verschillende analyses over. Dat is natuurlijk niet een openbare informatie. Maar er is, als we zo'n logisch nadenken, kijken naar cijfers en feiten, dan... bij sommige, dat is eigenlijk vrij moeilijk om de hele frontlinie, het is enormer, om dat goed te beschermen, om die defensie goed op te bouwen. Maar de cruciale knelpunten zijn wel, de defensie ligt nu wel goed. Voor de zomer is het eigenlijk de verwachting van aan de Russische kant is dat voor de zomer Oekraïne nog niet de verwachte ammunitie krijgt van de westerse partners. En dat is daarom proberen ze eigenlijk nog misschien zelfs in het voorjaar een plannen te maken om aan te vallen.
Bestaat er nog steeds een kans en wordt die kans groter dat Poetin zijn leger toch een doorbraak forceert? En alsnog een keer opstoomt naar Kiev? Want eigenlijk is dat niet uit zijn hoofd weg, denk ik. Hè? Dat is nog steeds de ambitie.
Ik denk het niet, want om dat te doen zou Poetin een grote mobilisatie moeten doen in Rusland. En we hebben gezien dat zodra hij, vorige keer toen hij een aantal maanden geleden mobilisatie heeft opgestart, is zijn populariteit enorm gedaald. Nou, nu heeft hij net de verkiezingen gewonnen, maar daar is hij nog steeds heel gevoelig voor, van hoe hij wordt gezien door de bevolking. En dus ik verwacht niet dat, ook met de leveringen van wapens aan de Russische kant, ze hebben nog steeds goede voorraden. Er wordt veel geproduceerd, ook wel van andere landen geleverd. De offensieve capaciteit om echt een offensief door te voeren zijn eigenlijk denk ik overschat van Rusland.
Oké.
Dan
heb je dus een eeuwigdurende padstelling. Hè? Dan beweegt het een beetje, misschien dan weer een klein beetje terrein terugveroveren. Maar dan een beetje zoals in de loopgravenoorlog, in de Eerste Wereldoorlog.
Nou ja, wat Oekraïne in ieder geval nu nieuwe koers heeft genomen. Eerst hoopten ze op veiligheidsgaranties van NAVO om deze oorlog te kunnen afronden. En op die manier, nu dat niet lijkt mogelijk te zijn op korte termijn, zijn ze overgegaan naar de bilaterale veiligheidsverdragen van 10 jaar. Nederland heeft er ook recent een getekend. En wat daar voornamelijk in staat, of waar de veiligheidsverdragen zijn op gericht, is het investeren in een defensie-industrie van Oekraïne. Dus om zelf wapens te kunnen produceren, om zelf zichzelf op de duur te kunnen beschermen en dus ook economie omhoog te brengen. Maar dit is geen oorlog die kan makkelijk afgerond.
Niemand kan hem winnen.
Maar ook als we kijken naar de redenen voor de oorlog, dan is er heel weinig ruimte voor een compromis, omdat er eigenlijk van de Russische kant, die erkennen niet het bestaan van of in ieder geval ze willen graag niet dat Oekraïne als land bestaat. En Oekraïne ziet dat als oorlog voor de existentie, voor eigen bestaan. Dus dat is niet een makkelijk punt waar je compromis op kan sluiten.
Want dat wordt natuurlijk wel gesuggereerd, hè? Zo langzamerhand. Het gaat lang duren, het zit vast, er moet onderhandeld worden. Wat vind jij daarvan?
Wat ik al zeg, er is...
Het is gewoon kansloos, zeg jij.
Ja, want beide kanten zijn niet bereid, ze willen niet onderhandelen. Er is nog steeds een gevoel aan beide kanten dat ze iets te winnen hebben. Als het überhaupt komt aan de onderhandelingstafel, als die landen komen, dan willen ze een zo sterk mogelijk positie voor zichzelf hebben. Nou, als we kijken naar conflicten wereldwijd, vergelijkbare conflicten, dan zien we dat eigenlijk heel weinig van die oorlogen zijn uitgekomen in een vredesakkoord of iets dergelijks. Meestal is dat een padstelling, is dat een tijdelijke, dus geen overeenkomst, maar wel gelijke defensiecapaciteiten zijn wel nodig om niet opnieuw aan te vallen.
Ja, dus een soort bewapeningsevenwicht, militair evenwicht, dat is waar je op uitkomt. Maar dan is nog steeds de Donbass de facto onder Russisch beheer en de Krim ook. Dus daar zal Oekraïne dan op een of andere manier, hè, ja, mee moeten leren leven of zo.
Ja, dat is voor Oekraïne een hele sombere gedachte. Kijk, waar Oekraïne nog steeds op hoopt, is dat hij toegang krijgt tot lange afstand raketten. Zodat hij voorraadbasis, diep in Rusland, militaire voorraadbasis kan raken. Zodat hij toch wel nog die territorie, dat gebied, terug kan veroveren.
Dus toch hoop op een soort militaire overwinning.
Ja, toch. Dat is in ieder geval van in Oekraïnse perspectief is dat de enige mogelijke uitgang. Ook vanwege de boodschap die dan wordt uitgestuurd, ook vanuit Europa. Dat als dit wordt toegestaan, dat een land zonder enige, met geen duidelijke aanleiding aanvalt en deel van het territorium annexeert, en dat is gewoon oké. Dat daar gingen consequenties aan vastzitten. Van de Oekraïnse perspectief is dat is dan heel belangrijk dat er rechtvaardigheid eigenlijk komt. Als we kijken naar de Oekraïne heeft de eigen vredesformule voorgesteld met 10 punten. En wat voornamelijk wat ze belangrijk vinden is dat een duurzame vrede komt en een rechtvaardige vrede. Zodat dat is de enige manier in hun perspectief hoe dit niet kan herhaald worden.
Nou ja, voorlopig zijn die onderhandelingen lijken die wel echt heel erg ver weg. Intussen, volgens mij kwam er gisteren een rapport uit van Amnesty International, dat zou je ook gezien hebben, over etnische zuiveringen in de Krim. En dus de Krim-Tataren en Oekraïners worden daar weggehaald. Ja, wat gebeurt er met die mensen? Er worden Russen ingevoerd. Dat is gewoon een gigantische, bijna stalinistische operatie volgens mij. Dus dat is wel wat er te wachten staat, ja, over rechtvaardigheid gesproken, als er niks gebeurt. Als er niks verandert aan de situatie.
Ja, ja, wat we zien ook op bezette gebieden, op wat in Boetje gebeurt. Die staat naast in de buurt van Kiev, toen werd die even bezet. Het is heel. De leven in occupatie is erg moeilijk. Het is eigenlijk vernietiging van Oekraïners, van andere volkerengroepen. Daarom is die gedachte van laten we dan, dan moet Oekraïne mee dealen. Dat betekent ook dat ze dus die mensen afstaan. En van
hun lot overlaten.
Ja.
Wat heeft Oekraïne van Europa nodig?
Militaire steun als eerste.
Voldoende? Wat er nu beloofd is, wat er in gang gezet wordt, is dat überhaupt voldoende?
Nee, zeker niet. Europa die heeft zelf te weinig voorraad. Dus dat is lastig. Maar blijvende steun. Perspectief voor EU-toetreding is enorm belangrijk voor Oekraïne. Zowel als een stip op de horizon, dat zou een toekomst kunnen zijn.
Dat is echt superbelangrijk voor het moraal. Om die transitie die in gang is gezet, om die duurzaam te blijven steunen.
Precies, dat is precies de reden waarom we zien dat op politieke niveau Ursula von der Leyen en andere leiders dus die statements maken waar dat niet alle politici mee eens of beleidsmakers, in ieder geval bevolking, achter staat. Maar dat is juist om sterke, verenigde boodschap uit te spreken en dat gevoel van steun te geven aan Oekraïne, Moldavië, Georgië en westelijke Balkanlanden. Daarnaast de praktische integratie, wat eigenlijk heel belangrijk is. Oekraïne heeft nu veel interessante initiatieven, wat ik al eerder noemde innovaties, dat wordt gesteund en dat in het proces van de EU-integratie van Oekraïne, de Oekraïne zoveel mogelijk eigenlijk al meedraait met trade unions, met bepaalde initiatieven waar het wel mogelijk is, zodat hij beter leert begrijpen hoe denken Europeanen, hoe gaan deze processen. Dus er op een niet alleen hervormingssoort van gerichte overheidsniveau, maar ook op elke dagse burgerinitiatieven en niveau, dat daar ook wel meer samenwerking komt. Blijvende Europese steun is enorm belangrijk eigenlijk voor de hervorming in Oekraïne. We zien dat en om ook civil society te steunen daarin met een soort van druk op de overheid uit te oefenen. En we zien dat op punten waar de Europese Unie en in een van de verdragen of overeenkomsten heeft op gehamerd of als prioriteiten gesteld om te hervormen, zijn hervormd. Maar de sectoren waar niks in verdragen stond, die zijn nog steeds, dat is bijvoorbeeld het ministerie van Binnenlandse Zaken. En een van de voorbeelden van dat is veel minder hervormd.
Als de EU eisen stelt, dan is dat echt een druk die effect sorteert.
Absoluut, absoluut. Ja.
Betekent wel dat EU met één stem moet spreken. En als Rusland nou iets handig doet, volgens mij, is het uitspelen van verschillende spelers binnen de EU tegen elkaar. Dat is volgens mij gigantisch gevaarlijk. Voor ons allemaal, maar zeker ook voor Oekraïne.
Ja, en wat we ook zien is de sterke kant van de Europese Unie, de diversiteit, is ook weer biedt een opening voor actoren zoals Rusland, zoals China, zoals andere niet-democratische landen, om dus verschillende narratieven door te verspreiden eigenlijk vrij makkelijk. Waarvan ze in feite geen actieve rol zelf hoeven uit te oefenen daaraan. Dat werkt vanzelf. En dat is ook iets wat ons uit elkaar eigenlijk drijft binnen de Europese Unie.
Maar is daar iets tegen opgewassen? Hè? Is er iets aan te doen? Want dat is juist ook een kracht volgens mij van de Europese Unie, die diversiteit.
Ja, absoluut. Wat we daar tegen kunnen doen is beter geïnformeerd blijven om bewust te zijn van hoe werken deze initiatieven, dat gebeurt. En dan proberen dat op die manier tegen te gaan. Want zodra je eigenlijk bewust bent van deze praktijken, ben je daar resilient voor. Dus dat werkt dan niet meer.
Hoe zie je het dan dat er ook binnen Europa pro-Russische sentimenten leven? Zeker bij extreemrechtse partijen. En dat wordt een steeds grotere kracht.
De rechtse partijen die krijgen meer populariteit. Dat zien we in de meerderheid van Europese landen. Ik zou niet zeggen dat dat per se te maken heeft met Rusland. Dat is meer een reactie op het gevoel van onveiligheid onder de burgers in Europa. Ook wel gevolg van zo COVID, economische crisis daarvoor. Dus al die veranderingen zorgen ervoor dat er wordt meer gestemd op rechtse partijen. En ik zou zeggen, zowel vanuit de kant van de politieke partijen als vanuit Rusland wordt heel erg opportunistisch gekeken waar ze elkaar kunnen versterken. En daarom zien we sommige banden ontstaan. Maar dat is niet. Ik zie daar niet echt een overtuigings- of een grotere idee achter.
Ja. Er komen Europese verkiezingen aan, binnenkort. Men verwacht een soort verschuiving. Hè, doordat het extreemrechtse blok groter wordt, samenwerkt met het rechtse blok, wordt dat een enorme zwaai naar rechts. En onder die extreemrechtse partijen zit sympathie voor Poetin. Expliciet uitgesproken. Dus betekent dat... Ja, wat betekent dat? Hoe groot is het gevaar daarvan?
Ja, kijk, die partijen die worden gekozen voor de volgende periode, die gaan beslissen over de voorwaarden voor de EU-uitbreiding. Dus dat heeft dergelijke gevolgen voor zowel Oost-Europese partnerschaplanden, Oekraïne, Moldavië en Georgië, als voor de Westelijke Balkan. Maar als het daar toekomt om tot een beslissing te komen, kan het. Ja, het Europese parlement bestaat natuurlijk uit verschillende politieke families en uiteindelijk komen ze het wel tot een consensus. Hoeveel, dat lijkt niet zo te zijn, maar dat hebben we bijvoorbeeld met Orbán gezien en het instemmen van met die economische steun voor Oekraïne recent, met de Ukrainian Facility. Dus daar denk ik dat de invloed minder sterk zal zijn, dat wordt verwacht.
Omdat het toch naar elkaar toegepraat moeten worden uiteindelijk.
Nou ja, dat en Europa staat voor ook voor de uitdagingen. Die moeten opgelost worden. En daar heeft toch wel die landen zoals Oekraïne nodig. Dus links of rechts moeten ze samenwerken. Ze moeten wel concessies doen en toch wel een soort van kijken naar hoe dat een win-win situatie kan worden.
Waarom hebben wij Oekraïne nodig?
Nou, bijvoorbeeld Europa is een netto energie-importer. En wil haar afhankelijkheid niet alleen op dit gebied, maar ook op het gebied van industrie, van sommige grondstoffen verminderen, van China, van Rusland. En daar is Oekraïne samenwerking bijvoorbeeld op het gebied van groene energie, dat er veel meer wordt vanuit Oekraïne geïmporteerd of andere landen in de buurt, is daar wel belangrijk voor. Dus ja, dat is een logische verlenging of van de samenwerking. Een ander aspect hierin is bijvoorbeeld Moldavië is grotendeels afhankelijk van leveringen van gas, van Gazprom. Er is een pipeline die gaat door Oekraïne en die is nog steeds actief. Maar Oekraïne, met instemming van de Europese Unie, gaat aan het eind van het jaar die leveringen stopzetten. En dat betekent dat Moldavië samen met de Europese Unie moet dat op zoek gaan naar andere energieleveringen die komen vanuit de Europese Unie. De prijs gaat heel erg omhoog. Dat wordt een grote uitdaging voor beide kanten.
En wat is daar het antwoord op?
Meer integratie. Meer economische integratie met die landen. En te kijken naar de voordelen van de EU-uitbreiding. Want nu is het voor mijn gevoel, wordt veel gepraat over subsidies naar de landbouwsector, over allemaal dreigingen die er zijn. Maar eigenlijk in netto, de facto, is de uitbreiding. Daarom is dat überhaupt nog op tafel, deze discussie. Omdat dat voordelig voor de Europese Unie is. Ja. Voor veiligheid van de Europese Unie, voor economische groei, voor arbeidskracht.
Ja. Ja. Want soms in mijn boosaardigste dromen denk ik wel eens dat de grens op zal schuiven. Dat is natuurlijk nu, vanuit Rusland gebeurt dat een beetje. Wordt gemorreld aan Oekraïne. De angst is dat hij dat met andere landen doet. Hij is al bezig in Georgië enzovoort. Stel je voor dat landen als Hongarije en Polen of andere staten ervoor kiezen om tot het Russische invloedssfeer te gaan behoren. Dan kan je je voorstellen dat die hele grens opschuift. Of is dat echt een angstdroom die niet reëel is?
Ik zou zeggen dat de grens gaat opschuiven als we niks doen in Europa. Maar Oekraïne is nu het land dat ervoor zorgt dat die grens niet opschuift. En de vrijwillige sympathie met Rusland, zelfs in Hongarije zien we dat Hongarije gebruikt ook heel erg om eigenlijk beter zich te profileren binnen de Europese Unie. Als een troefkaart of als een chantagekaart soms zelfs.
Maar doen ze dan alsof ze een beetje houden van Rusland en Poetin? Dat is niet echt.
Ik heb het idee dat vrij pragmatische overweging is. Rusland heeft nu niet meer zoveel te bieden om echt een soft power of aantrekkingskracht om echt erbij te willen horen of een overnemen van praktijken die zowel politieke als als we kijken naar de Russische economie, het lijkt heel goed te gaan, maar dus de Russische economie is heel erg afhankelijk van gas en olieproductie. Als dat minder wordt, dan dan is eigenlijk het hele structuur van de Russische economie is niet heel stabiel. Ja. Daar moeten ze aan werken, aan diversificeren daarvan. Dus die grens, denk ik dat er is een grotere kans dat die grens opschuift door een militaire invasie dan door een vrijwillige overwegingen. Wat? Nou, misschien om te kijken naar een voorbeeld van Wit-Rusland. Want de manier om te verenigd te worden met, of in ieder geval in coalitie te zijn met Rusland, vereist een kleinere mate, beperkte mate van autonomie, van eigen autonomie. En dat is waar Lukashenko heel erg moeite mee heeft, om die druk van het Russische kant weer te staan. Hij wil nog steeds autonomie van eigen land bewaren, eigenlijk. Maar dat wordt steeds moeilijker. Hij moet eigenlijk nu volgen de linie van Poetin. Dus dat vindt hij niet prettig, maar hij heeft nu niet echt een andere optie. Ik kan me voorstellen dat Orbán daar ook niet heel blij van zal worden.
Als ik jou goed begrijp, dan is wat Europa moet doen van binnenuit, is een eenheid vormen zoveel mogelijk. Zorgen voor economische samenwerking en gewoon een stabiele, een militaire defensiemacht opbouwen. En dan hebben we nog de Amerikaanse verkiezingen. Nou, stel dat Trump opnieuw president wordt. Wat betekent dat? Wat zou dat betekenen? Is dat een catastrofe voor Oekraïne? En tegelijkertijd is Orbán dan de voorzitter van de Europese Unie in die periode.
Ja, ik zie wel dat in Oekraïne wordt er heel erg op voorbereid dat Trump een president wordt. Ja? Aan de ene kant is dat. Het is net afhankelijk van hoe die steun aan Oekraïne wordt gepresenteerd binnen de administratie in de Verenigde Staten. Als het, dus dat is nog vrij
onzeker.
Onzeker wat dat zal betekenen voor Oekraïne. Ik denk dat beide, Poetin en Zelensky, zijn in afwachting. Dus dat is de eerste wat ze willen gaan doen. Is praten met diegene die presidentiële verkiezingen wint. En afhankelijk daar van dat gesprek zal worden besloten wat wordt een volgende strategie voor de komende jaren voor Oekraïne en Rusland. Welke kant op ze het gaat kantelen. Het zal net zo goed kunnen als Trump erin overtuigd is dat zijn populariteit vergroot om Oekraïne te steunen, dan dat hij dat wel doet.
Dus dat kan ook nog.
Ja, hij is vrij pragmatische leider. Opportunistische, zou ik zeggen. Ja.
Maar goed, ze heeft ook al luidkeels aangekondigd, ik stop met financiële steun aan Oekraïne.
Ja, aan Oekraïne. Hij heeft ook iets gezegd over zijn rol. De rol van de Verenigde Staten in de NAVO. Dat is wel serieus opgevangen in Europa. En er wordt naar gekeken hoe Europa zichzelf kan beter beschermen. Dus dat is, hij heeft zeker ervoor geleid dat gezorgd dat er beginnen van grote veranderingen in gedachtegang is gekomen in Europa.
Ja, dat is overal het beeld wat jij schetst, hè? Grote veranderingen eigenlijk.
Ja.
Overal. Niet? En die raken ook ons. Maar zeker ook in landen als Oekraïne. Die zijn aan de gang. En in heel Europa.
Ja, en dat is denk ik iets wat. Ik kan me voorstellen dat veel mensen hier willen gewoon doorgaan. Met hoe het leven, hoe ze het kennen. En met zo weinig mogelijk veranderingen. En daar zien we ook dat. Verzet, of in ieder geval niet verzet, maar dat er wordt gestemd voor die rechtse partijen, want die bieden het idee dat zo kan doorgaan.
En dat kan niet.
Ja, het lijkt me lastig als ik kijk naar internationale politieke en economische ontwikkelingen.
Ja, het is al volop in beweging en aan het veranderen.
Ja, maar dat betekent niet dat slechter gaat worden. Het wordt gewoon anders. Ja.
Maar als ik jou beluister, Julia, dan proef ik wel een soort gemengde gevoelens. Gemengde gevoelens. Van zowel positieve ontwikkelingen en hoop als, nou ja, gevaar en angst.
Nee, we praten natuurlijk over Oekraïne en over Europa. Ja. En het niveau en diepte van de veranderingen in Oekraïne en in Europa verschilt. Maar we zitten wel allemaal in dezelfde boot. En of we dat willen of niet, zijn we afhankelijk van elkaar. En zullen die ontwikkelingen invloed hebben op elkaar hier en in Oekraïne. En ik denk dat er wel een manier is om voor een soort van win-win samenwerking. Op de toekomst, betere toekomst voor allebei. Maar dat vereist wel harde keuzes en solidariteit.
Ja. En leiderschap zoals Zelensky dat dagelijks toont, denk ik.
Leiderschap, ja. En welk land binnen de Europese Unie zal die leiderschap op zich nemen? Wordt het Duitsland? Of wordt het Frankrijk? Of misschien Duitsland, Frankrijk en Polen? Dus dat is ook wel belangrijk, dat het duidelijk is wie binnen Europa...
En van wie verwacht jij het meeste, het beste?
Nou ja, Duitsland wordt geacht door de meeste lidstaten om die rol op zich te nemen. Maar we zien wel dat in politieke, de interne politieke debatten zijn vrij niet verenigd. De rechtse partijen hebben ook inderdaad sympathiseren Rusland. Dus dat is, Scholz lukt het niet altijd om even goed... goede beeld te schetsen en inderdaad iedereen te verenigen. Maar ze hebben wel veel gedaan. In de afgelopen 2 jaar veel initiatief voor zowel economische wederopbouw van Oekraïne als militaire steun. Frankrijk, we zien Macron, die is politiek uitgesproken. Maar als we kijken naar de cijfers van hoeveel militaire steun heeft Frankrijk geleverd, dan zit het nog verder onder Nederland. De Nederlandse economie is natuurlijk veel kleiner, maar die heeft veel meer geleverd.
Wat zijn eigenlijk, je kunt veel praten over de geopolitieke verhoudingen, dat krijgt iets abstracts. Maar er gebeurt ook heel veel concreets, hè, vanuit Europa. Wat vind jij goede voorbeelden?
De eerste initiatief die is opgezet door Europa, een soort van crisismanagementstructuur en de logistieke structuur om zowel militaire als humanitaire steun te leveren aan Oekraïne. Dat werkt heel goed. Ik merk ook van gesprekken binnen verschillende directies, binnen de Europese Commissie en External Action Service en andere Europese instituties, dat er heel goed wordt mee gecoördineerd. Dat is niet altijd het geval.
Dat is echt goede samenwerking op concreet niveau.
Ja,
als het gaat om transport en zo. Dat.
Ja, precies. Dus de crisisstructuur is gewoon onwijs goed georganiseerd. En dan vloeit vanuit de Ramstein-format. Dus van die coalities van landen. Zoals dronecoalitie die geleid is door Latvië, waar Nederland ook in zit. Of een Tsjechisch initiatief voor het aankopen van ammunitie. En eerdere ook inderdaad vroegere Ramstein-formats voor andere defensiesteun aan Oekraïne. Dat werkt heel goed en dat wordt waarschijnlijk de meest belangrijke instrument in de toekomst.
En ook Ramstein heet dat?
Ja, dat is de defensieministers van alle EU-landen, of in de NAVO-landen, die komen samen en die denken over verschillende, of besluiten over verschillende militaire steun aan Oekraïne, oplossingen daarvoor.
Maar op dat niveau, in die concrete samenwerking tussen die ministers, begint dus die samenwerking, die Europese samenwerking in eenheid, alweer veel directere vorm te krijgen.
Ja, en omdat er minder, denk ik, bureaucratische structuur omheen hangt, is dat veel, veel effectiever. Wat meer op het Europees niveau breed, zoals bijvoorbeeld de Ukrainian Facility, waar we het ook eerder over hadden, dat de economisch instrument, dat is, die strategische partnerschappen zijn eigenlijk voor Oekraïne veel lastiger, omdat er is een goedkeuring van 50 miljard, maar om die tranche, eerste tranche, tweede, derde te krijgen, moet er elke keer ingestemd worden door het Europees Parlement, onder andere. En dat betekent dus onzekerheid. En dat kan lange duren. Dus dat zijn niet de instrumenten die snel werken en waar Oekraïne echt op kan rekenen.
Julia Soldatiuk-Westerveld, Research Fellow van het Klingendaal Instituut voor Internationale Betrekkingen in Den Haag. In gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Mochten jullie vragen hebben of commentaar, je kunt ervoor terecht op ons platform. Dat is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor €95 per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor bij de Waan van de Dag. Voor de muziek gebruikte ik twee nummers in twee contrasterende stemmingen. Tussen hoop en vrees, zou je kunnen zeggen. De kolonel, dat is een nummer van Elvis Presley notabene. In een bijzondere melancholieke uitvoering van Paul Berner en Michael Moore. En Moon van twee Poolse muzici, Badic en Mostyser, van een nieuw album. De maan, die ene maan waar iedereen op aarde naar kijkt.